Welkom bij weer een podcast van de magie van kindercoaching. Een inspirerende talk met en voor kindercoaches. We delen onze persoonlijke verhalen en nemen je mee in de wereld van kindercoaching. We vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en passie, de keuzes die we hebben gemaakt en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht, maar ook hun opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van begeleiding en zorg voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor onze toekomst. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen over 30 jaar en nemen dan beslissingen voor onze samenleving. Als zij zich nu al bewust zijn van zichzelf en de wereld om zich heen, kunnen ze alleen nog maar groeien en keuzes maken vanuit een krachtige verbinding met zichzelf en de ander. Mijn naam is Jeannette van Kuik en in de podcast van vandaag neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Heel veel luisterplezier. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Inmiddels ben ik verhuisd en ben ik wat nieuwe trajecten gestart. Een van de trajecten is met Daniëla Heideman. En zij vertelde mij over haar missie en haar visie. En die was zo beren interessant dat ik niet anders kon dan mijn auto instappen, mijn podcastspullen meenemen. En nu zit ik hier in het prachtige Haaksbergen in echt een hele fijne ruimte. Het is, als ik om me heen kijk, overal hout en warm en knus. En ben ik hier bij de praktijk van Daniëla. En ja, ik kan niet anders dan gewoon nieuwsgierige vragen gaan stellen. Maar fijn dat ik hier ben. Daniëla, wil je heel kort even jezelf voorstellen? Wie ben je en hoe heet je praktijk?
Nou, ik ben dus Daniëla Heideman en mijn praktijk heet Dit ben ik kindercoaching.
Ja. Fijn.
Ja.
In Haaksbergen.
In Haaksbergen, ja. Mooie Haaksbergen.
Ik ga altijd elke podcast opnieuw, vraag ik een eerste vraag. En dat is, toen jij klein was, wat wilde jij later worden als je groot bent?
Toen wilde ik juf worden of met verstandelijk gehandicapten werken. En naast mijn praktijk kindercoaching doe ik dat dus nu. Ben ik een juf op speciaal onderwijs. Dus ik heb samengevoegd.
Oh, ja. Dus als kind wist jij dit al?
Als kind wist ik het
was
al.
Was je er al mee verbonden?
Ja.
Wauw, leuk. Hey, hoe is jouw weg gegaan? Als we helemaal terugscrollen naar het begin. Ik ga alvast een tipje van de sluier oplichten. Want jouw praktijk is een praktijk voor iedereen die hulp nodig heeft, maar met name voor de niet begrepen kinderen en de niet gehoorde moeders.
Ja.
Die zo hard proberen uit te leggen hoe het met hun kind gaat en die niet gehoord worden. Dat kan niet anders dan dat jij daar zelf ervaring mee hebt. Dus zou jij iets kunnen en willen vertellen over jouw eigen kindertijd?
Ik denk als ik nu geboren zou zijn, of nu in deze tijd kind zou zijn, dan had ik een mooie stempel ADHD, ADD, autisme. Ik weet het niet, maar plakte maar wat op. Ik had in ieder geval een label gehad, of meerdere. Ik was echt een flap uit, een losbol, meer een jongen dan een meisje. Maar ook wel weer heel erg een meisje. Dus ik was eigenlijk van alles wat en vooral aanwezig.
Ja. Ja. Je vertelde eigenlijk in ons voorgesprekje net dat jij in prinsessenkleren en als rood kapje naar de kleuterschool ging. En, want hoe was die kleutertijd voor jou?
En die was echt super. Ik had een hele lieve juf, die echt is nog steeds juf.
Echt waar?
Nog steeds, ja. We waren naar eerste klas, ze is nog steeds juf.
Oh.
Die zag de kinderen echt van als ik in prinsessenkleding op school kwam, prima. Kwam ik als bruidje op school, prima. Maakte allemaal niks uit.
En jouw moeder vond het ook oké?
Mijn moeder vond het ook oké, ja.
Oh.
Ja. En ik denk ook doordat het voor die juf oké was, vond mijn moeder het ook oké.
Ja, was dus niet gek?
Nee, het was niet gek. Nee, dat was Daniëla.
Ja.
Ja, die liep er zo bij en helemaal prima.
Ja.
Ja.
En wat voor gedrag liet jij zien? Wat op die kleutertijd, in die kleutertijd nog heel oké was?
Dat ik aanwezig was. Mm-hmm. Dus echt een klein beetje een druktemakertje. Vooral veel kletsen.
Ja. Dat was echt veel te vertellen.
Ik had veel te vertellen. En gewoon ja, wat ik echt het aanwezig zijn. Dat je enthousiast, soms te enthousiast. Tenminste, wat je in sommige ogen te enthousiast vindt.
Nou ja, voor jou niet te enthousiast, maar misschien voor anderen. Voor de omgeving. Enthousiast.
Ja. 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 Ja.
Oké. Okay. Hey, en die kleuterschool was dus wel oké.
Okay. Nee, die was zeker zo oké. Okay. Ja. Ja.
Doordat de juf jou ook begreep en jouw moeder jou ook begreep.
Ja, en dat ik gewoon mocht zijn wie ik was.
Ja.
In al mijn gekke grillen en.
Mm-hmm. Ja. Ja, voor jou, ik vermoed dat het voor jou niet gek was.
Nee, voor mij was het niet gek.
Nee.
Nee. Maar als je, nee, maar als je terug gaat kijken en dat nu over. Ja, met de normen en waarden denk je, ja, sommige waren misschien niet helemaal, helemaal oké. Okay. Dat je denkt wel een beetje op het randje. Maar ja, prima.
Ja,
ja,
geen last van, geen.
Nee. Nee.
Toen kwam groep 3.
Ja.
En vertel.
Oh, en toen kwam, begon de ellende. Toen hadden we, had ik een juf, nou echt van die oude stempel. Stilzitten, mond dicht, luisteren, goed je best doen. Ja, en dat was heel moeilijk. Want je moet gewoon stilzitten. Ja, maar als je niet stil kan zitten, is dat heel lastig. Dus ik stond ook meerdere delen van de tijd stond ik op de gang.
Oh.
Of in de hoek.
Och.
Ja, omdat ik te veel praatte, niet oplette, niet mijn best deed.
Wat is daar gebeurd met Daniëlle?
Ja, die is langzamerhand helemaal naar de achtergrond verdwenen. En ja...
Wat voor gedrag ging je laten zien? Bleef dat druk en aanwezig?
Thuis.
Thuis druk en aanwezig?
Ja, thuis was ik, nou, de verhalen van mijn moeder geloof soms eigenlijk bijna niet handelbaar.
Nee.
Als ik bij anderen ging spelen, dan hield mijn moeder haar hart vast van, oh, als het maar goed gaat.
Ja.
En dan kwam ze me ophalen en dan was ze, oh, die mag elke dag wel komen spelen.
Oh.
Maar thuis mocht het eruit.
Ja, dus er waren twee versies van jou?
Ja. Zeker.
Ja, de aangepaste, brave versie en degene die jij in werkelijkheid was. Maar dan over de top, omdat het zoveel moest.
Precies, nog iets erger, ja.
Ja.
Gelukkig heb ik het geluk gehad dat ik een moeder heb die dat allemaal niet oké vond natuurlijk. Want ja, het gedrag was gewoon ook niet oké. Maar dat die het wel accepteerde. Zo van, en ook naar anderen zei van, ja, maar dat is Daniëlle. Die heeft dat gewoon nou even nodig. Het zit in mijn bordje. Ik kan het aan.
Ja.
En we gaan door.
Ja.
Ja.
Wat een zegen zo'n moeder.
Ja.
Die dit haar fijn heeft aangevoeld.
Ja.
Zou zij dit zelf herkend hebben in zichzelf?
Ik denk het wel. Als ik de verhalen van haar zo hoor van vroeger. Was zij ook niet... Eentje die precies in het stramien paste.
Nee.
Dus ja.
Hetzelfde pakje.
Ja.
En hetzelfde pakketje. En daardoor snapte zij wat jij nodig had.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Wat heeft dat groep 3 met Daniëlle gedaan verder? Naast dat je eigenlijk op school en met vriendinnetjes verdween.
Nou, als ik gewoon terugkijk. Zoals ik dan... In de kleuterklas durfde ik gewoon alles te zeggen.
Mm-hmm.
Ik was echt een flap uit. Ik had geen blad voor de mond. En nu, ik zeg liever niks. Want ja, als je wel wat zegt, dan is iemand beledigd. Of dan krijg jij de wind van voren.
En dan kom je in de hoek of in de gang.
Ja, precies. Ja.
Is dat alleen in groep 3 geweest? Of is dat in de rest van je basisschooltijd ook zo gegaan?
Nou, ik stond wel geregeld op de gang. En achteraf gezien zijn op sommige momenten ook wel was het gewoon terecht.
Mm-hmm.
Maar ik was wel denk ik degene bij onze klas die het meeste strafwerk kreeg. En het vaakste toch nog op school moest blijven omdat het werk niet af was. Omdat ik buiten interessant vond. En,
Wat had jij toen nodig gehad?
Wat had ik nodig gehad? Ik denk iemand die, die mij echt zag. Zo van, goh, weet je, meisje... Ik zie dat je het nou even lastig hebt. Ga even naar buiten. Ga even een rondje rennen. Kom dan weer terug. Ik denk dat het heel anders was gegaan.
Ja.
Ja.
Dus als ik jou... Hè, want er zijn ontzettend veel kinderen die buiten interessant vinden dan binnen. Die beweging nodig hebben. Die prikkels anders verwerken.
Ja.
Wat ik jou hoor zeggen is... Zie die kinderen en geef ze ook de ruimte om even die beweging te kunnen maken.
Ja. Ja. Ja, want... Ja, je ziet gewoon al ook te veel kinderen. En dat was toen natuurlijk ook wel. alleen maar zitten op de stoel.
Mm-hmm.
En als je dan heel erg wiebelig bent en je mag niet wiebelen, ja, waar moet je dan heen met die prikkels?
Ja.
Hoe kun je jezelf reguleren als je alleen maar stil moet zitten,
ja,
terwijl je dat op dat moment niet nodig hebt?
Nee.
En juist wat anders.
Kan jij leren als jij stil zit?
Ik kan het nu wel, maar ik heb wel altijd iets nodig. Iets in mijn hand of een pennetje of muziek.
Hmm.
Dus ik heb wel echt nog extra... Je kan mij niet aan een bureautje zetten in een lege kamer. En dat heb ik wel eens geprobeerd ook op mijn werk. Dat ik denk van, oh, ik moet een plan schrijven. Ik ga even lekker apart zitten. Nee, dat kan niet.
Nee. Eigenlijk kan jij het het beste in met afleiding. Is het afleiding? Nee.
Ja, of het afleiding is, het zijn gewoon echt externe prikkels die ik nodig heb.
Ja.
Ik heb iets nodig. Mijn blokhut kijkt ook uit als ik... Normaal zit ik op de plek waar jij nou zit.
Ja.
Kijk ik naar buiten. En dus dan kan ik eventjes weer... Oh, gebeurt er buiten wat? Nee. Oh.
En dan ben je
en dan weer. Ben ik er weer.
Het is eigenlijk heel bijzonder wat je hier zegt. Want de neiging met drukke kinderen is om ze zoveel mogelijk rust te bieden.
Ja.
En eigenlijk zeg jij totaal het tegenovergestelde.
Ja. 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 Het is mij opgevallen, ook in mijn werk als in het speciaal onderwijs, dat er inderdaad heel veel was gezegd. Oh, het kind is druk. Geef hem even een time-out. Geef hem even een rustplekje. Terwijl ik juist denk van, nou ja, laat hem even lekker schommelen. Laat hem even rennen. Even springen. Doe ik in mijn klas ook heel veel. Eventjes zo'n energizer tussendoor. Ook eventjes weer terugkomen in je lichaam. En dan zie je gewoon dat ze door kunnen.
Ja.
Ja.
En hoe is jouw visie dan? Want ik zie ook veel kinderen met koptelefoons op zitten. Met van die schermpjes op tafel. Waardoor ze zich even kunnen afsluiten. Zou dat bij jou gewerkt hebben?
Ja, als een schermpje was geweest met allerlei dingetjes erop. En koptelefoon wel. Dan merk ik
maar
nu
koptelefoon met muziek of zonder
stil? Nee, wel met muziek. Ja, niet stil.
Nee, want dat is natuurlijk nu, hè. De koptelefoon is stil en het scherm is wit.
Ja.
Of leeg.
Ja, nee, dat zou voor mij echt niet werken. Ook als ik achter de computer moet werken, heb ik altijd muziek aan.
Ja.
Ja.
Dus dat werkt juist veel beter.
Ja, voor mij wel. Ja.
Ook als puber?
Ja, zeker. Leren altijd muziek aan.
Ja.
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 Goh, bijzonder.
Ja.
Want het is dus een hele andere visie.
Ja.
We gaan even verder, want jij komt op die middelbare school. Had je toen al de wens om... je wilde graag juf worden of werken met gehandicapte mensen. Hoe is dat op die middelbare school gegaan? Is dat actiever geworden of weggezakt? Of?
Nee, het is altijd gebleven.
Ah.
Ja, het is altijd gebleven. Ah. Ik wist ook na de middelbare school... wilde ik eigenlijk de Z-verpleging in.
Ja.
Maar dan moest je 17 voor zijn. En ik was 16. En dan moest je een tussenjaar doen.
Mm-hmm.
En dat zag ik niet zitten. Dus toen ben ik SPW gaan doen.
Ah, ja.
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 En dat was eigenlijk prima. En achteraf gezien ben ik ook blij dat ik de Z niet heb gedaan. Want de echte zorg is dus niet mijn ding.
SPW, wat zou dat nu zijn? MBO?
Ja, er zijn al zoveel. Het is helemaal opgesplitst. Dus, toen was het pedagogisch werken, maatschappelijke zorg en dienstverlening. En er zijn heel veel. Ja, SPW bestaat niet meer.
Nee, nee.
Nee.
Maar wel in de richting waar jouw hart naar uitging.
Ja. Ja.
Na SPW?
Ik wil even nog een stukje terug bij de SPW. Want tijdens twee van mijn stages, werd ik dus ook niet gezien.
Oh.
Ja. Was het ook gewoon van, je bent er. En een heel simpel voorbeeld was op een school. En er was een map waar stagiairs alleen maar in mochten kijken onder begeleiding van de leerkracht. 10 keer aangevraagd. Kunnen we dat een keertje bekijken? En ik liep er al 2-3 maanden stage. En er komt een stagiair van de PABO. 1 dagje. En die kreeg meteen die map voor de neus.
Wacht eens even.
Ja. En zo is dat dus. Dat was mijn eerste stage. Dus daar kreeg ik een mooie klap.
Ja.
En
wat deed dat met jou?
Nou, toen was ik... ik zou zeggen, toen was het er klaar mee. Maar toen gingen bij mij wel op een gegeven moment de luikjes dicht. Dat ik denk van, prima.
Mm-hmm.
Dan laat ik mij ook niet meer zien. Gebeurde er.
Want wat was de overtuiging voor jou die daaronder zat? Ik mag die map niet zien omdat...
Ik maar een SPW'er ben.
Ah, ja.
En ik doe geen PABO.
Nee.
Nee.
En ja. weer is dat die groep 3 energie ja, kwam,
die
er
kwam weer terug.
Kwam ja. weer terug en weer ging je braaf meedoen, maar ja. liet je jezelf niet meer zien.
Ja.
Wat jammer.
Ja.
En tot 2 keer toe.
Ja, de stage erop ook. Toen zat ik intern. En toen was ook wat ik een begeleidste. En op een of andere manier kreeg ze ook gewoon steeds mijn naam niet goed.
Och.
Toen dacht ik, oké, laat
ja.
maar.
Ja.
ja.
En dan moet je nagaan hoe als dat een incident was geweest zonder jouw voorgeschiedenis, had het niet zo'n impact nee. gehad. Maar met jouw voorgeschiedenis, het niet begrepen zijn en nooit begrepen zijn en ander gedrag laten zien, betekent dat dit soort ogenschijnlijk simpele gebeurtenissen een bizar grote impact hebben.
Ja.
Want je verdwijnt dan.
Ja, en dat was mij nooit bewust.
Nee.
Maar ja, de laatste jaren wel.
Joh, hoe kijk. Komt dat nou?
Geen idee, zou het iets magisch zijn?
Het zou kunnen. Ja. Hey, maar je hebt dus die stages ja. gedaan. Je bent uiteindelijk geslaagd voor de SPW.
Ja.
Wat ben je daarna gaan doen?
Daarna heb ik op een gezinsvangend thuis gewerkt. 2,5 jaar. Ja. En op zich vond ik het best leuk.
Mm-hmm.
Alleen het onregelmatige werken viel mij op een gegeven moment tegen.
Ja.
Maar ook daar kwam het weer terug.
Ah.
Ja. Dat ik zoiets had van, dat waren 2 invallers. Ik was toen op invalbasis. Die graag op, we hadden 2 groepen. En die ene groep was de jongensgroep, noemden we dat. En de damesgroep. En de jongensgroep was gewoon een hele leuke, dynamische groep. En de damesgroep was een beetje zitten, een beetje koffie drinken.
Ja.
Dat was niet mijn ding.
Nee.
Maar we waren met z'n tweeën. En die andere, die kreeg het altijd voor elkaar om dus op die jongensgroep
de leuke groep.
En ik dacht altijd van, oké, laat maar.
Hmm.
Ja.
Dus wat jij bent gaan doen, ja. al vanaf groep 3, oké, laat maar.
Ja, ik pas me wel weer aan.
Oh.
Ja.
En dan is er nooit een kans geweest dat de werkelijke Daniela, die zich nog op de kleuterschool helemaal als prinsesje en als roodkapje en als bruidje verkleedde en mocht kletsen en mocht doen, die, waar, is die ooit weer uit de verf gekomen? Is ze ooit weer teruggekomen?
Niet in die hoedanigheid.
Oh,
nee.
Want hoe zou dat er in volwassen vorm uitzien?
Nou, nee, ik merk het wel als ik voor de klas sta en dus in mijn eigen groep ben en dus in mijn eigen bubbel zit met mijn leerlingen, komt ze er wel uit.
Ah, ja.
Oké, niet als prinses, maar
nee.
Weet je,
nou ja,
dan ben ik ook wel van de gekkigheid en gewoon gezelligheid en als ik uitga of zo, dan ben ik ook helemaal echt mijzelf. Maar
en ik weet dat je ook wel soms nog als prinses gaat.
Zeker.
Ja, ze zit er echt wel.
Ze zit er echt wel, ja.
Ja,
ja. ja. Nee, hou ik nog steeds. Ik hou ook van carnaval, maar ik hou ook inderdaad van de fantasy. En in complete prinsessentenue of elfjestenue. Ja. Een hele dag rondlopen, heerlijk.
Ja.
Echt even ontsnappen uit de realiteit, om het zo te zeggen. Ja.
Dus ze is er gewoon.
Ze is er nog wel.
Ze is er zeker wel.
Ja, ze is er wel.
Ja.
Maar ja, ze is niet zo aanwezig als dat ze
Toen was,
ja.
Kan ook niet meer, want toen was je 4.
Nee, ja, precies.
Dat is een
maar het is meer ook het voor jezelf opkomen.
Ja.
En dat blijft nog steeds wel een dingetje.
Oh,
er zit altijd nog wel een gedachte achter van, oh ja, maar.
Hmm.
Ja, maar die staat boven mij. Terwijl ik eigenlijk vind, niemand staat boven mij.
Nee.
Eigenlijk weet ik dat. En toch zegt dat stemmetje altijd, ja.
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 Hey, en gezinsvervangend tehuis, 2,5 jaar. Mm-hmm. Veel geleerd waarschijnlijk.
Zeker.
Weer niet voor jezelf opgekomen.
Nee.
En toen?
Toen ben ik als onderwijsassistent aan het werk gegaan.
Mm.
Nou, dat was echt wel mijn ding.
Ja.
Komt ie weer. Totdat ik bij iemand in de klas kwam waar ik echt alleen maar onderwijsassistent was. Dus ik was er alleen maar voor de, om even oneerbiedig te zeggen, de poepluiers en de vieze tafels.
Ja, dus weer kwam je in de hoek te staan.
En toen dacht ik, ja, maar wat jij kan, kan ik ook.
Hmm.
En toen ben ik pabo gaan doen.
Wauw.
Ja. En dat was echt een hele goede zet geweest.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En ook heel bewust gekozen voor het speciaal onderwijs.
Ja.
Want in het reguliere onderwijs moet je veel te veel in het stramien. En volgens de methode. En al die doelen. En die hebben wij ook wel. Maar onze doelen zijn veel kleiner. En onze doelen zijn gericht op het kind. En niet op de methode.
Nee.
Ja.
En je hebt een klas vol niet begrepen kinderen.
Ja. Zekers.
Denk ik.
Ja.
Want hoeveel kinderen komen er binnen het speciaal onderwijs die al een hele weg gegaan zijn?
Ja. Nou zit ik natuurlijk in het speciaal onderwijs met echt laagste, dus echt
die aan de tweede daar komen.
Beperking.
Ja.
En toch hebben we ook leerlingen die vanuit regulier komen.
Hmm.
En dan zie je ook inderdaad, of vanuit de andere school, dan krijg je een heel dossier mee van, oh, hij kan niet dit en hij kan niet alleen zijn en hij is agressief. En dan komt hij bij ons in een veilige setting waarbij hij of zij op zijn niveau zit. En je ziet het gewoon niet meer terug.
Nee.
Nee. Je ziet het echt niet weer terug. Ja, heel af en toe denk je van, oh, dan denk je bij jezelf, oh, nou zat ik zelf te hoog of nu heb ik te veel van hem of haar gevraagd. En dan denk ik van, oh ja, oké, maar de volgende keer doe ik dat niet meer.
Ja.
Ja.
Als ik je nu zie, jullie zien dat niet, luisteraars, maar ik kijk naar een ontiegelijk gepassioneerde, liefdevolle blik.
Ja.
Die echt zo'n feeling heeft met deze doelgroep. Dus dat is inderdaad wel, ja.
Ja, en nu zit ik dus in deze doelgroep. Maar ik zie gewoon ook heel veel kinderen het reguliere onderwijs. Ja. Dat ik denk van, oh, ja.
Deze doelgroep heeft een plek.
Ja.
Daar kan je er al voor ze zijn.
Ja.
Maar jij hebt veel meer in je mars.
Ja.
En op een gegeven moment ging het natuurlijk ook kriebelen.
Ja.
Want je wilde meer.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Dus je was ondertussen de PABO heb je gedaan.
Ja. Nou, en toen kwam ik ook aan het werk. En nou ja, op een gegeven moment gebeurde op school ook van alles. Liep het niet lekker. Is een arbeidsconflict geweest. Ben ook weer omdat ik niet gezien en gehoord werd.
Mm-hmm.
Ben ik thuis komen te zitten en toen ook echt zoiets van, ja, maar dit, wil ik dit nog wel? Wil ik het onderwijs nog wel?
Ja.
En zelf twee kinderen die ook niet helemaal strak in het straatje lopen.
Worden. Ja.
Dus ook niet altijd helemaal begrepen worden. En toen dacht ik, ja, maar ik wil daar iets mee.
Hmm.
En dan kom je een beetje aan het kijken en dan denk je, oh, kindercoaching. Oh, wat handig. Thuisstudie. Nou, pakket aangevraagd. Pakket ook gewoon weer teruggestuurd. Ik denk, nee, thuisstudie gaat hem echt niet worden. Dit is niet wat ik wil. En toen kwam de magie. En dat kwam eigenlijk doordat ik vanuit school een yogacursus heb gedaan.
Ja.
En er was iemand die had de magie gedaan. Ik zei, dat is zo'n cadeautje. En toen dacht ik, ja, toen ben ik dat gaan kijken. Toen dacht ik, ja, dit is... Zou ik hem eerst al een keer gedaan? Had ik mij al aangemeld? En toen, wegens omstandigheden, had ik zoiets van, nee, dit moet ik nu niet doen.
Nee.
En toen ben ik een jaar later gestart.
Ja.
Ja.
En inmiddels heb jij 3 jaren gedaan en
ja,
zelfs systemisch coaching erbij
ja,
gedaan. Dus je hebt je een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Wat heeft dat betekend voor jezelf en je kijk op jezelf?
Nou, laten we zeggen, het eerste jaar was voor mij een heel heftig jaar.
Ja, is het altijd.
Ja, maar toen ging het thuis, liep het ook niet helemaal... Ja, er waren ook genoeg struggelingen.
Mm-hmm.
Ook weer doordat mijn kind niet begrepen werd. En daardoor ik ook niet.
En daar kwam ook de niet geworden moeder in beeld.
Daar kwam de niet geworden moeder in beeld.
Ja.
En
gaan we zo heel eventjes, pakken we die op.
Ik moet zeggen, door de magie. Als de magie niet was geweest, weet ik niet of ik het gered had.
Och.
Ja, want voor mij was eigenlijk toen elke lesdag was bijna een coaching sessie. En gewoon echt lekker jezelf mogen zijn. Alles vertellen wat je dwars zit. En ondertussen allerlei tools krijgen om dan meer in de slag te gaan met jezelf. Maar ook anderen helpen.
Ben jij jezelf beter gaan begrijpen?
Ja.
Hmm.
Ja. Ja, vooral heel veel dingen dat je dingen ziet. Dat je denkt van, oh, maar dat komt daar vandaan.
Ja.
Dat meer zo van, ja. Oh. Waarom doe ik dit eigenlijk? Ja, dat komt daar vandaan. Oké. Ja, en dan is de keuze aan jou van... Ga je er wat mee doen?
Ja.
En soms was het ook van... Nou, kan ik er wat mee doen? Ja, op dit moment kan ik er zelf niks mee doen. Maar dan hadden we weer een of andere lesdag... Wat natuurlijk altijd op het goede moment komt.
Ja.
Dat je denkt van... Oké. Ja. En nu kan ik weer door.
Ja.
Ja.
En ik weet nog de Daniela van toen... Die was aan het vechten, want die was heel erg bezig met die grenzen aan het aangeven.
Ja.
En dat is ook totaal getransformeerd.
Ja.
Dat is echt... dat is veel rustiger geworden. Je hoeft er niet meer te knokken. Je hebt de juiste woorden. Je weet wie je bent en wat je nodig hebt. En je weet inmiddels ook wat je kinderen nodig hebben.
Ja.
Dat wist je al wel, maar je hebt nu ook de woorden om dat te...
Ja, en ook op een gegeven moment... Ja, ik ging altijd maar gewoon doordenderen.
Ja.
Ik ging altijd maar door. En nu denk ik ook heel vaak ook op school, denk ik, ja, sorry jongens, ik ga het niet worden.
Nee.
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 Wil je dat ik je morgen nog ben? Dan gaat dit vandaag even niet worden.
Dus je kan heel goed aanvoelen waar voor jou de ruimte ligt om anders om het anders te doen. Hey, zonder daarmee, hè, want jouw kinderen die hebben een eigen weg, een eigen levensweg, maar daar ben jij moeder van.
Ja.
En net pakten we die al heel eventjes op, maar ik vind het toch wel interessant, want hoe was het om als moeder niet gehoord en misschien ook wel niet begrepen te worden? Hoe ging die weg? Wat, kun je daar iets over vertellen? Wanneer begon dat?
Ik ga toch even heel kort iets over mijn kinderen vertellen.
Ja.
Ik heb ook toestemming. Mag. Dat zolang ik maar geen namen noem.
Dank kinderen.
Dus ik zal het... Ik hou het ook wel heel globaal. De oudste van mij is altijd een meisje geweest wat van 0 naar 100 in 2 seconden kon. Dus of ze was heel blij, of ze was heel boos, of heel verdrietig. Ten lagere school had ze een vriendengroep om haar heen. Een groep meiden. En die hadden ook zoiets van, oh, dat is zij, komt goed. Weet je wel, ben je met haar aan het spelen en ze gaat even naar haar kamer. Prima, speel ik wel met broertje verder. Geen probleem. En in groep 8 hebben ze de keuze voor haar gemaakt. Of hebben ze de keuze gemaakt om haar... Ze hebben 2 groepen 8 om haar niet bij haar vriendinnetjes in te laten. Daar ging het al mis. Zelf zat ik toen ook niet helemaal lekker in mijn vel. Omdat toen bij mij op school ook van alles speelde. Dus toen heb ik het een beetje laten gaan.
Mm-hmm.
Totdat op een gegeven moment ze met bepaalde dingen kwam. Dat ik denk van, oh, nou moet ik ingrijpen. Ben ik naar school gegaan. Ik zei, dit vertelt ze. Hier moeten we wat mee.
Ja.
Op emotioneel vlak zat ze echt in een put. Ik zeg, daar moeten we wat mee.
Ja. Zou je kunnen zeggen dat ze toen een depressie...
Ja, toen begon ze met de depressie. Ja. 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 En nou, op dat moment denk je ook gewoon op een gegeven moment... Ah, ben ik zo overbezorgde moeder. Weet je wel?
Oh ja, je gaat... Ja, ja, ja. 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 Je dus wil niet zeuren.
Nee, precies. Maar ik ben dus naar school gegaan. Ik heb gezegd, nou, zus en zo is het geval. Het gaat niet goed met haar. Toen hebben ze van school gezegd... Nou, we kunnen het zo doen dat zij in principe 's ochtends gewoon in haar eigen groep staat. En als ze wil, kan ze aangeven dat ze naar de andere groep gaat. En ik dacht, ze zit al 8 jaar daar op school. Ze voelt zich vertrouwd genoeg.
Nee.
Dat bleek dus niet.
De schade was al verricht.
Ja. En toen, ik denk april, mei, toen was het helemaal drama. En toen heb ik ook gezegd, ik ga het nu wat veranderen.
En het is bijna einde schooljaar.
Ja. Maar ik had zoiets van, ik wilde ze gewoon groep 8 nog leuk afsluiten.
Ja.
En toen hebben ze het idee gehad van, nou, dan gaat ze 4 dagen naar die andere klas. En op woensdag is haar mentor op school. Dan wil ik haar graag in mijn eigen klas zien. Prima oplossing. Ze heeft het schooljaar redelijk leuk afgesloten.
Gelukkig.
Ze kan er met het goed gevoel nog op terugkijken.
Ja. Dus je werd hier als moeder gehoord?
Ja, de tweede keer wel. Toen ik wat meer op mijn strepen ging staan. De eerste keer minder. Toen was het, nou, we gaan wel even kijken en komt goed.
Was jij toen als moeder ook nog wat minder... Hè, je zei van, ik ben die zeurende moeder.
En
kon je dat minder goed aanvoelen?
Ja. Of minder goed aanvoelen. Of het was meer...
Aangeven ook, misschien.
Precies, het aangeven. Dat ik echt zoiets had van... Ja, weet je, op school weten ze het ook wel goed. En ja, weet je.
Mm-hmm.
Echt het overbezorgde van... Ja, aan de andere kant... Straks gaat ze naar het voortgezet. Zit ook niet bij de vriendin in de klas. Weet
ik
je?
Denk dat heel veel ouders dit herkennen.
Dat denk ik ook. Ja.
Echt waar. Je voelt iets. Maar je voelt toch een soort schroom. Omdat je toch ook de deskundigheid bij school wil laten. En toch voel je van... Ja, maar toch moet er iets gebeuren. Dus ja, ik denk dat heel veel ouders dit snappen. Moeders ook.
Ja, dat denk ik ook. Nee, en toen ging ze naar het voortgezet. En daar begon echt alle ellende.
Oh.
Ja. Ja.
Wat is alle ellende? Als we even
nou, heel kort. Ze kwam in een groep met een oneven aantal meiden. Wat voor haar sowieso al een dingetje is.
Mm-hmm.
Want ze voelt zich snel het 5e wiel aan de wagen.
Nou, en oneven is... Ja.
Oneven is dat. Ze kwam in een groepje met 4 meisjes. Of in totaal 4 meisjes. Dat begon heel leuk. Gaandeweg het schooljaar ging het uit elkaar. En gingen 2 meiden met elkaar. En bleef zij over met een ander meisje wat niet klikte.
Mm-hmm.
En wat op een gegeven moment het andere meisje ook een andere weg ging. Dus toen had ze voor haar gevoel was ze alleen. En ik had op school al, aan het begin van het schooljaar, al met de eerste ouderavond aangegeven. Het is een meisje wat extra nodig heeft. Wat duidelijkheid. Ze is heel onzeker, valangstig, perfectionistisch. Ja, daar gaan we allemaal rekening mee houden. En het is dus niet gebeurd.
En ik scroll even terug, want de aanzet voor je dochter is natuurlijk al in groep 8 begonnen. Waarin zij al heen en weer tussen twee klassen zelf moest aangeven wat voor haar belangrijk was. Terwijl op die leeftijd kun je dat nog niet. Weet je nog niet, wat heb ik nodig en hoe kan ik daar gevolg aan geven?
Ja.
Dus ik snap dat zij al begint met ook die achterstand.
Ja.
En toen, want je bent natuurlijk naar school gegaan.
Ja, met een mentorgesprek gevoerd. Er zou allemaal wel rekening mee gehouden worden. En het begon ook wel redelijk, omdat ze dat groepje om zich heen had. En toen het groepje wat meer uit elkaar viel, toen zakte ze steeds verder weg. Had ik elke dag een huilend kind thuis.
Och.
En op een gegeven moment ga je ook denken van, nou ja, kom meid, even door. En een beetje puberteit. En het is allemaal moeilijk. Maar toen zijn we ook met haar op een gegeven moment is in therapie gegaan. En best heel veel contacten nog steeds met school gehad. Van, nou, het gaat niet goed met haar. Mm-hmm. Er moet wat gebeuren. En achteraf gezien bleek zij helemaal nog niet in zicht te zijn bij
het zorgteam.
Bij het zorgteam.
Nee.
En toen hadden we dus een hele leuke therapeut. En die had zoiets van, nou, ik ga een afspraak maken ook met het zorgteam. En we nemen haar mee. En we gaan eens even een grote flap maken met dingen waar zij behoefte aan heeft.
Ja. Yeah.
En ik had op zich daar een prima gevoel bij. Toen was het ook van, nou ja, als het nodig heeft, kan ze eventjes apart gaan zitten.
Ja. Dat was de oplossing.
Dat was de oplossing.
En weer moest ze dan zelf de keuze maken, ja, wanneer ze het nodig had.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En er kwam natuurlijk coronatijd tussendoor.
Hmm.
En het was voor haar heerlijk.
Ja.
De meeste kinderen vinden het vreselijk. Zij zat heerlijk op haar eigen kamertje.
Ja.
En toen moest ze weer naar school. En toen begonnen ze ellende dubbel en dwars.
Ja.
Ja.
En nu ga ik toch even over naar jou niet gehoord worden, ja, als moeder. Wat heb jij allemaal gedaan om gehoord / begrepen te worden? Althans, zodat jouw kind begrepen ging worden.
Nou, ik heb in het eerste jaar gewoon heel veel mailtjes ook gestuurd. Contact gehad met een mentor. Mm-hmm. En dingen gewoon uitgelegd hoe zij is.
En daar werd niks mee gedaan?
Daar werd heel weinig mee gedaan.
Ja.
Ik kreeg heel vaak te horen van, misschien moet ze maar sofa training gaan doen. Of, oh ja, dus het lag eigenlijk aan haar.
Ze koos een oplossing.
Ja.
In het, zodat zij iets moest gaan doen. Zodat zij in.
Zodat zij paste. Zou veranderen. Zodat zij beter in de groep zou passen. Terwijl er dus eigenlijk helemaal niks met de groepsvorming is gedaan.
Nee. Hoe belangrijk is groepsvorming? Sowieso voor kinderen als je dochter.
Zo maar belangrijk. Allerbelangrijkste.
Ja?
Ja, vind ik echt.
En wat is groepsvorming in jouw ogen?
Als ik gewoon kijk in mijn eigen groep. De eerste 4-5 weken noemen we bij ons ook de gouden weken. Ook al is het de groep die eigenlijk bij elkaar is gebleven. De eerste 4-5 weken ga jij dingen doen om een groep te maken. Ga jij activiteiten doen dat ze elkaar leren kennen. Dat ze ook met elkaar in gesprek komen. Wat bij ons vaak wat minder is. Want ja, mijn leerlingen praten soms wat lastiger. Maar je gaat wel samen en kijkt van, goh, maar wat kan die nou goed? En wat kan die nou goed? Mm. En ja, jij bent anders. Ja, soms heb jij moeite mee als het heel druk is. Dan word jij ook druk. En daar heeft hij of zij weer last van. Hoe kunnen we dat oplossen? Dat je gewoon samen eens gaat kijken van, hoe gaan we die, krijgen we een goede groepsdynamica? En dat is gewoon daar dus gewoon niet of nauwelijks gebeurt. En ik merk dat het sowieso op het voortgezet heel weinig gedaan wordt.
Ja. Ja, en dan heb je al in basis onveiligheid.
Ja.
Met een leeftijdsgroep waar de hormonen ook nog eens hoogtij vieren.
Ja, en dat heb ik ook een hele tijd gedacht. Ja, het is ook een puber.
Ja, dus het wordt weer gebagatelliseerd.
Ja.
Ja. Ja. Intussen heeft jouw dochter geworsteld. Ben jij blijven mailtjes sturen voor woorden?
Ja.
Deed je dat alleen? Deed je dat samen met je partner? Met haar vader?
Nee, ik deed het met name deed ik het alleen. Ik was er ook emotioneel meer bij betrokken, wat dat betreft. Niet dat mijn man niet emotioneel bij betrokken is.
Nee, maar anders.
Anders. Hij had meer zoiets van, ah, weet je, het komt allemaal wel goed. En ja, en ik had echt zoiets van, ja, maar ik zie haar worstelen. Maar zij liet dat ook vooral bij mij zien.
Ja. En het is ook oké wanneer er in het gezin ook een stabiele basis is die vertrouwen heeft.
Ja.
Dat er iemand is die meekijkt, maar ook iemand die steeds laat zien van het komt wel goed. Dat is voor een kind ook waanzinnig belangrijk.
Ja, dat merkt je ook. Weet je, op momenten dat, dat het haar echt te veel werd en ze echt emotioneel kwam ze bij mij uithuilen. En, maar was ik ook de boeman, want
uithuilen ouders, en boksbal gebruiken.
Vooral ouders met pubers die weten wel wat het allemaal... wat je wel eens allemaal in je kop geslingerd kan krijgen.
Ja.
En hij was dan gewoon van, ja, maar dit doen we niet. Move en kom straks maar weer terug.
Hij kon het heel goed begrenzen.
Hij kon het, ja, op dat moment. En ik zat natuurlijk zo diep in dat ik echt zoiets had, heel veel zoiets had van, oh, als zij het maar fijn heeft, als het maar goed gaat. En het heeft eigenlijk, het tweede jaar had ze een mentor wat haar niet altijd begreep, maar haar wel zag.
Ja.
En daar ook op terugkwam. Van, oh, ik heb dit verkeerd aangepakt.
Oh, wat belangrijk.
Ja, heel fijn. Want op een gegeven moment zei die mensen ook van... nou, misschien moet je eens denken aan medicatie. En dat viel bij haar natuurlijk helemaal in het verkeerde keelgat.
Ja.
Dus, was helemaal, dus ik die mentor gemeld. Nou, zus is zoals geval. Oh nee, kom ik met haar op terug.
En dat heeft hij gedaan?
Heeft ze gedaan. Ja, heeft een gesprek met haar. Zo van, nou meisje, dit had ik echt niet moeten... Ik wil gewoon het beste met jou.
Oh, wauw.
En dit had ik misschien meer over na moeten denken. Had ik niet zo moeten zeggen. Nee. En zo ging dat ze elkaar echt...
Dus zij, je dochter, kon met deze mentor ook echt een relatie aangaan die veilig genoeg was.
Ja.
Oh, wat belangrijk.
En toen kreeg ze een mentor, daar wil ik helemaal niet over praten. En daardoor zijn we ook gewisseld van school.
Ja.
En dit jaar begonnen we slecht. En toen zijn we ook naar school gegaan.
Mm-hmm.
Gesprek met de mentor. Met haar orthopedagoog waar ze onderbehandeling was. En toen... we hebben hele duidelijke afspraken gemaakt. En dit is echt een mentor. Nou, dat gun je ieder kind.
Ja.
En ook iedere ouder. Ja.
Wat maakt het grote verschil met deze mentor?
Nou, ten eerste is het een beetje hetzelfde team.
Ai.
En iedere dag hebben ze, behalve doen ze, want is het niet, hebben ze een gesprek. Altijd.
Ah.
Kort gesprek. Ja.
Maakt verbinding.
Maakt heel veel verbinding, ja.
Ja. En het grappige is, je ziet er nu ook duidelijk uit. Ook jij hebt, of jullie als ouders hebben inmiddels zoveel duidelijkheid, zoveel helderheid. Dus je kan het zoveel beter aangeven en verwoorden.
Ja.
Plus je weet inmiddels wat jouw dochter echt nodig heeft.
Ja.
En dat misschien wel puberteit is, maar dat dan nog niet betekent dat je het dan moet laten gaan. Maar dat het juist nodig is dat er actie wordt ondernomen.
Precies, en we zijn nu ook, we hebben onderzoek gehad, dus er zit ook echt wel, ze heeft echt wel diagnoses.
Ja.
En ik ben echt eentje van verder kijken. Dus niet alleen denk van, oh nou, er zit autisme en er zit ook depressie, dus laat maar gaan. Nee, dit heb jij en wat gaan we daarmee doen?
Ja.
En dat is wat ik ook gewoon ieder kind gun. Van, ja, als jij autisme hebt of je hebt ADHD en je krijgt al die prikkels binnen, dan moet je wat mee maken.
Ja.
Een kind kan dat niet altijd zelf. Die heeft nog echt niet de hulp van ouders daarbij nodig.
Ja, en de omgeving. En een kindercoach zoals jij.
Ja.
Want stel dat je door dit hele proces, dat er een Daniela voor jou was geweest, voor jullie was geweest. Al vanaf groep 8.
Ja, dan waren we veel sneller waar we nu zijn.
Ja, hè?
Ja. Ja. Ja.
Ja. Want wat bied jij, nou laat ik eerst maar eens bij de niet gehoorde moeders. Wat bied jij?
Nee, ten eerste kun je bij mij altijd je ei kwijt. Ik vind niks geks, ik vind niks raars.
Dus jij luistert?
Ik luister, ja.
Ja. Denk je ook mee, actief? Ja. Dus kom je met, zo is het bij jou gegaan, of bij mij gegaan.
Ja, ik ben er gewoon heel open in. Dus ik ga er ook wel over, ik durf er ook gewoon over te vertellen. Van, nou, dit is mijn ervaring. Of, ik herken dit. En kijk, ik heb het zo opgelost. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het voor iedereen zo werkt.
Nee. Dus je gaat actief mee op zoek naar hoe het voor die moeder of voor die ouders het beste
is. Maar ook gewoon kijken, maar waar komt het vandaan? Want nou ja, ik heb ook heel veel van jou geleerd. Ja, want ik ben wel echt die moederenergie van kom bij mij. En alles, als het allemaal maar fijn is, dan heeft iedereen het fijn. Ja. En dat komt ook ergens vandaan. Het is natuurlijk het stukje weer dat groep 3 kind van pas je me aan en zorg dat het goed gaat, want dan gaat het allemaal goed. Mm-hmm. Dat ik nu ook wel soms heb van maar het hoeft niet altijd goed te gaan.
Nee.
En soms zijn er gewoon dagen ruk.
Ja. En, en ik ken jou lang genoeg inmiddels. Ik denk ook dat het heel belangrijk is en dat kun jij bieden. Is dat de ouder ook echt bij zichzelf kan ontdekken.
Precies, ja.
Van, wat gebeurt er nou bij mij? Waar zit mijn paniek? Waar zit mijn onrust? Waar zit mijn verhaal? Jij weet inmiddels dat dat bij jou vandaan komt al vanaf groep 3.
Ja.
Dus die heb je leren herkennen en anders kunnen inzetten.
Ja, en ik merk nu ook met bepaalde dingen dat ik nu ook gewoon veel makkelijker kan denken. In plaats van, ik denk, oh, als het maar goed gaat. Ik denk van, ja, meisje.
Ja.
Dit is nou aan jou.
Ja.
Ik kan hier niks mee. En dat is echt wel wat ik echt heb moeten leren.
En daar heb je ook begeleiding bij gehad.
Ja, zeker.
Toevallig dan ook nog een aantal gesprekken met mij daarin. Ja.
Maar ook gewoon inderdaad collega-coaches.
Ja.
Met name de kindercoaches die ik dus van de opleiding ken.
Ja.
Die het hele verhaal gewoon goed kennen. En ik dus niet elke keer weer opnieuw mijn verhaal hoef te vertellen. Ja, die hebben soms aan 2 woorden al genoeg. Dan denk ik, oké.
En ze durven in jou een spiegel voor te houden.
Ja.
Zoals jij een spiegel ook voor die ouders voorhoudt.
Ja. Ja.
Dus je bent er, maar op heel veel manieren.
Ja.
Hey, en hun niet begrepen kind? Kan jij ouders ook dingen uitleggen over hun niet begrepen kind? Ja, ik weet het wel zeker dat je het kan. Dat is een inkoppertje.
Ja, ja. Ja, het is natuurlijk, ieder kind is anders. Ieder kind is uniek. En iedere situatie is ook uniek. Maar ik denk ook dat je als ouder zijnde. Ik zie dus bijvoorbeeld ook heel veel van mijn dochter, maar ook vooral van mijn zoon. Want dat is voor mij eigenlijk nog een grotere spiegel af en toe.
Ja.
Dat ik denk van, dat wat ik eigenlijk niet meer heb, heb jij nog wel.
Ja.
En dan denk ik, dan ga je wel eventjes nadenken van, wat is dan eigenlijk nog van mij en wat is van jou?
Ja.
En met sommige dingen denk je echt van, is het nou wel van jou of is het van mij?
Ah, dus je leert ook veel helderder de dingen scheiden. Dingen beter zien.
Ja, ook inderdaad meer van, maar wat ik nu voel, is dat nou mijn ding of is het iets wat ik van jou overneem? Of is dat gedrag wat jij nou laat zien, is dat wel van jou? Of komt het omdat ik slecht in mijn vel zit?
Ja. Ja, als je dat één keer door hebt.
En ben ik nog steeds wel. Ik zie dat natuurlijk nog steeds niet altijd. Maar dat geeft wel zoveel rust. Dat je denkt dat was hem weer. Dat ik denk daar zit hem.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Mooi. Hey, hoe belangrijk is het? Stel nu dat er een leerkracht naar deze podcast luistert. Hoe belangrijk is het om naar ouders te luisteren?
Dat is het allerbelangrijkste.
Ja?
Ouders kennen het kind het beste.
Ja.
En je mag best je eigen professionele kijk. Want als leerkracht merk ik ook, sta je er gewoon iets verder van af.
Ja.
Ben je er emotioneel minder sterk bij betrokken. Maar luister wel naar wat die ouders te zeggen hebben.
Ja.
Want daar zit iets in. En of dat nou iets is dat het inderdaad het probleem van het kind is. Of misschien het probleem van de ouder.
Dan nog.
Dan is het voor ouders zo fijn dat er meegekeken wordt. Dat er meegedacht wordt.
Ja.
Dat geeft het zoveel rust.
Het beeld dat je niet tegenover de ouders gaat staan, maar naast.
Ja.
En dat is natuurlijk wat jij als kinder- en oudercoach doet. Jij staat ernaast.
Ja.
En je kijkt mee. En je luistert. En je volgt. En je wijst af en toe de weg.
Dus, en ik begrijp ook best dat op school niet altijd kan. Want je zit gewoon vooral het reguliere onderwijs in zo'n stramien van alles moet en alles moet op tijd. Maar ik denk dat als jij beter kijkt naar kinderen, anders kijkt naar kinderen, goed luistert naar ouders. En dat bedoel ik niet, de ouders van de prins en prinsesjes die dan komen en zeggen, ja, maar mijn dochter moet met... Nee, ga gewoon echt samen kijken. Ja. Van,
maar dan nog is het fijn om dat ouders gehoord worden. Want je kan wel tussen de regels door luisteren.
Ja, precies.
Maar wat bedoelen ze echt?
Maar dat is het dan weer... Dat heb ik eigenlijk pas bij de magie geleerd.
Ja.
Om echt tussen die regels door te luisteren. Dus de meesten kunnen dat niet. Maar ook al heb jij zo'n ouder... En je denkt van, oh, wat moet ik hier nou mee? Laat het even gewoon op bezinken. En ga er later eens over nadenken. Ja, maar wat zegt hij nou en hoe zie ik dat kind?
Ja.
En waar zit eigenlijk dat knelpunt? Waar gaat het niet goed? Of in de communicatie of in de begeleiding?
Ja.
Dat is zo belangrijk.
En ik denk, ik hoorde je er net ook zeggen, doe wat je belooft.
Ja. Ja.
Dat is denk ik ook een hele belangrijke.
Ja.
Omdat je daar vooral op stuk bent gelopen in het eerste jaar voortgezet onderwijs met jullie dochter.
Ja, in de bijna alle jaren.
Ja.
En in dit jaar worden de beloftes eindelijk waargemaakt.
Ja.
En dat is zo belangrijk. Kijk, als jij ook als leerkracht zijnde belooft om, ik zeg maar wat, het kind volgend jaar in een rustige groep te zetten, moet je dat of doen of die belofte niet maken.
Ja.
Want je creëert een verwachting, je schept een verwachting waar je eigenlijk niet aan kan voldoen.
Nou, en sterker nog, je bent dan niet meer te vertrouwen.
Ja,
dus
dat
onveilig.
Krijg je.
Ja.
Ja. Ja.
En dan is leren best lastig.
Ja. En als je dan, dat vind ik dus de spiegel wat mijn dochter echt voorhoudt. Want die is heel erg, ik zou haar zeggen af en toe zwart-wit. Maar die is wel, als jij wat belooft, moet je het doen.
Ja.
En doe je het niet, dan ben je afgeschreven.
Terecht. Ik hoor heel veel kinderen. Ik heb zelf niet meer de praktijk zo draaien. Maar ik ben wel mentor van heel veel kindercoaches. En ik mag met heel veel casuïstiek meekijken. Ontzettend veel kinderen op dit moment met schooltrauma.
Ja.
En herken je dat?
Zeker.
Want wat is dat in jouw ogen?
Als ik gewoon kijk naar schooltrauma... Dan heeft een kind totaal geen vertrouwen meer in school.
Nee.
Wil niet naar school. Elke dag huilen. Drama om naar school te komen. Drama als het kind thuis is. Kan niet meer ontspannen.
Tot aan gedachten van zelfmoord toe, hè?
Ja.
Helaas wel.
Ja.
Ja. Dus dat is best een groot onderwerp bij heel veel kinderen.
Ja.
Steeds meer kinderen. Dus ik ben heel blij in Haaksbergen dat er een coach zit... Die in ieder geval, en ik een knijtergoede coach. Want je hebt echt je sporen inmiddels verdiend. En ook veel gewerkt aan jezelf. Maar vooral ook aan je professionele ontwikkeling. En dat doe je nog steeds.
Ja, zeker.
Want dat staat niet stil. Je blijft verder groeien, verder ontwikkelen. Steeds weer nieuwe dingen oppakken. Vooral met de prikkelverwerking ben jij heel erg...
Ja.
Kun je daar eens iets over vertellen?
Ik heb vorig jaar een cursus gedaan. Sensorische informatieverwerking. En het gaat ook over de zintuigverwerking. Dus alles wat je oppikt, pik je op met je zintuigen.
Ja.
En soms werken die gewoon niet goed samen. En in het begin ook al heel even kort aangestipt. Dat je bijvoorbeeld een kind hebt wat heel druk is. En wat heel gauw wordt gezegd van nou, zet hem eventjes apart in een rustig kamertje. Of geef hem een iPad. Maar het kan best wel zijn dat het kind juist... ondergevoelig is voor bepaalde prikkels en die prikkels nodig heeft om erbij te blijven.
Ja.
En dat is wat gewoon niet gezien wordt. En een heel simpel voorbeeld, ADHD. Kinderen met ADHD krijgen Ritalin. Hmm. Maar Ritalin geeft dus heel veel prikkels af.
Ja.
Ritalin is helemaal geen demper.
Nee,
het is juist een stimulant.
Ja, het is een stimulator. Ja.
En dat weten heel veel mensen niet.
Nee.
En nou ontken ik ADHD niet. En dat voor sommige kinderen echt wel fijn is dat ze medicatie krijgen. Maar ik denk dat je eerst moet kijken van welke prikkels zoekt dat kind op? Heeft hij nodig? En hoe kan ik dat bieden? Want in eerste instantie zal het kind het niet zelf kunnen. Ja. Zul je het hem moeten aanbieden. Maar ook in de klas. Soms helpt het alleen al door een klein balletje te hebben met prikkels.
Ja.
Ik heb een keer een meisje in de praktijk gehad. En daar heb ik met klankschalen geoefend. En dan deed ik klankschaal links. En dan moest ze aanwijzen links. Dan ging ik achter haar staan en rechts. En ze kon ze allemaal precies aanwijzen. Totdat ik haar een bal gaf met prikkels. Ik zei, nou moet je die bal gaan knijpen. Ze ging die bal knijpen. En elke klank had ze fout.
Dus toen was er...
Dus doordat die prikkels in haar hand sterker waren dan haar gehoorprikkels...
Ja. Hoefde ze niet meer te reageren.
Ze niet meer te reageren.
Ja.
En dat zie ik bij mij in de klas ook.
Ja.
Sommige kinderen geef ik gewoon echt zo'n prikkelbal. En daardoor komen dus die prikkels in de oren, bijvoorbeeld, of in de ogen, minder hard binnen.
Ja. Plus dat in je handen zitten ook nog eens
punten,
triggerpunten voor meridianen. Dus er wordt ook nog eens heel erg het lichaam op een andere laag geactiveerd.
Ja.
Dus mooi. Mooi voorbeeld.
Ja,
en ook goed om te weten dit. En daar heb jij zeker de kennis op. Intussen ben jij geen opleidingen meer aan het volgen, want die zijn op bij de magie.
Ja, bij de magie zijn ze op. Helaas.
Ja, ja, ja.
Alleen nog maar de online, de webinars.
Ja. Maar je bent inmiddels het VIP-traject ingestapt van de mentoring.
Ja.
Dus elke maand hebben wij contact. Mag ik blijven met je meekijken? En dat vind ik fijn, want op die manier houden we het lijntje.
Ja.
Maar dat niet alleen, mag ik nog steeds heel veel met je delen. En deel jij veel met mij.
Ja.
En vandaar ook deze podcast. Zijn er nog dingen die ik niet heb benoemd waarvan je zegt van ja, maar dit is toch echt nog even belangrijk om te weten?
Nou, ik denk dat het meeste eigenlijk wel besproken hebben. Het is gewoon, toen ik met jou in het traject ging en dat we op een gegeven moment zoiets hadden van, dat is het.
Ja.
Onbegrepen kinderen en ongehoorde moeders. En toen ben ik zelf dus gaan kijken naar mezelf. En toen dacht ik, oh ja. Maar ik ben zelf dat ongehoorde of onbegrepen kind.
Ja.
Maar ik ben ook die ongehoorde moeder.
Ja.
Maar ik ben nu wel zover dat ik daar mee aan de slag ben gegaan.
Ja.
En aan de slag kan.
Ja.
En,
dus jij weet als geen ander hoe het is.
Ja.
Je praat niet vanuit de boekjes, niet vanuit de theorieën, maar vanuit de daadwerkelijke ervaring.
Ja.
Plus dat jij die ervaring hebt omgezet naar kennis en wijsheid.
Ja.
En inmiddels een hele praktijk. En, dus, lieve mensen, voel je aangesproken? Ben jij die moeder of heb jij zo'n kind? Ben jij die ouder? Of misschien zelfs ben jij die leerkracht die zegt van... Oh, mag ik eens met Daniëlle sparren? Daniëlle sparren over mijn eigen kijk op kinderen. De website.
www.ditbenik-kindercoaching.nl.
En het streepje in het midden. Dit ben ik aan elkaar. Streepje in het midden. Kindercoaching.nl. In Haaksbergen. Maar woon jij nu verder van Haaksbergen? Ook Daniëlle werkt online. Dus je kan sowieso een afspraak maken. En elkaar via het beeldscherm ook benaderen en bekijken.
Dus zeker.
Echt, als jij voelt, dit is voor mij, benader Daniëlle dan. Ik zal de link ook nog even onder deze podcast vermelden. Zodat je die eens kunt aanklikken en kijken op haar vrolijke website. Want dat is het. En ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Daniëlle, dank je wel. Dank je wel voor je warme en hartelijke ontvangst en je sprankelende aanwezigheid. Ik ga deze podcast afsluiten en ik hoop snel weer op een nieuwe podcast. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen, kun je kijken op de website. We hebben er twee. Op www.magievankindercoaching.nl vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op www.acacia-coach-academie.nl vind je nog meer leuke producten. Zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching, mentoring, natuurcoaching en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt, attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast, dus wie weet tot volgende week.